Beste luisteraars van Radio Maria in de reeks Heilige Getuigen. Uit het boek van Francis Johnston, Het Wonder van Guadeloupe, lees ik nu verder het hoofdstuk Jaarlijks 20 miljoen pelgrims. Op onze dagen is Guadeloupe de grootste mariale bedevaartplaats ter wereld en wordt jaarlijks door 20 miljoen bedevaarters bezocht. Dag na dag, jaar na jaar, stromen hier niet eindigende massa's vanuit heel de wereld samen. En stilzwijgend en in zichzelf gekeerd, leggen sommigen de laatste honderden meters op hun knieën af. Ze vormen een fascinerende doorsnede van de mensheid. Verzorgde geklede zakenlui, handarbeiders, vrouwelijke kantoorbedienden, fabrieksarbeiders, landbouwers, moeders met kleine kinderen, families in groepsverband, gebogen grijsbehaarde mannen en vrouwen, langharige teenagers in jeans, de verschillen zijn eindeloos. Vele van de arbeiders zijn met stof bedekt, moe en beslijkt na een dagenlange voettocht, maar uit hun ogen straalt de vurigheid van hun geloof en hun liefde als ze zich aansluiten bij het machtige loflied. Volmaakte, altijd durende maagd Maria, moeder van de ware God. Sommigen dragen kleurige zijden vaandels, andere prachtige bloemstukken of eenvoudige tuiltjes die ze neerleggen aan de voet van de heilige beeltenis. Meer dan een halve eeuw geleden, op het hoogtepunt van de vervolgingen onder het bewind van Calles, schreef pater Miguel Pro, een jezuïet, de beroemde martelaar van Mexico, over de bedevaarten het volgende. Ik citeer. Nagenoeg iedereen uit de stad liep in rij langs het gezegend beeld van onze lieve vrouw. Ik kon mijn tranen niet bedwingen bij het zien daarvan. Duizenden mensen bewogen zich voort langs de Peraviglio-laan, ofwel op hun knieën, ofwel blootvoets, biddend en zingend, de werkende klasse en de hogere klasse. In geen tijd werd ons eigen koor overstemd door de menigte die de heilige maagd Maria, de koning, de paus, de bisschoppen toejuichten. Elke maand mei komen honderdduizenden kleine meisjes gekleed in het wit naar het heiligdom, elk met een boeketje bloemen dat ze in de uitgestrekte heiligdom neerleggen. In juni volgt dan een gelijkaardig aantal kleine jongens. December brengt immense bedevaarten van uiteenlopende groepen, zoals ballonfabrikanten en taxichauffeurs. Deze laatste zorgen onveranderlijk voor het urenlang lamleggen van het stadsverkeer. Nadien wordt elke taxi, getooid met een Guadeloupe-schrijn, besprenkeld met wijwater door dozijnen priesters. Maand na maand, het hele jaar door, voeren kleurrijke groepen godsdienstige dansen uit voor de basiliek ter ere van de moeder maagd. En na het optreden voegt iedere groep zich bij de myriaden pelgrims die de basiliek binnenstromen als een aanrollende zee. Gebogen in gebed voor de heilige beeltenis geven de bedevaarters zich in volledig stilzwijgen over aan dat magnetisch gevoel van aanwezigheid, die moederlijke tederheid die tot ieder van hen persoonlijk de ontroerende woorden schijnt te herhalen die ze lang geleden tot Juan Diego sprak. Ik ben uw barmhartige moeder, de moeder van allen die in dit land leven en van heel het mensdom, van al degenen die mij lief hebben, van degenen die vertrouwen in mij stellen. Hier zal ik luisteren naar hun geween en hun zorgen en ik zal hun lijden, hun noden en tegenslagen verlichten. Als op onze dagen een toerist de altijd gevulde kerk betreedt, schreef Henry F. Unger in het begin van de 70er jaren, staat hij verbaasd over de schoonheid van het schilderij van Guadalupe, dat zich zeer hoog boven het hoofdaltaar bevindt. Ik herinner mij de diepe godsvrucht van de Mexicanen terwijl ze in menigte rond het hoofdaltaar knielden, dat overladen was met bloemstukken. Ik zag ook talrijke Mexicanen zich naar de nabijgelegen kapel van het Heilig Sacrament begeven. Een bezoeker kon niet anders dan onder de indruk komen bij het zien van het magnifieke hoofdaltaar en de talrijke zijaltaren. Ik kon nauwelijks bewegen in de kapel waar de Heilige Communie om het kwartier werd uitgereikt. Van alle kanten verplaatsten Mexicanen zich op hun knieën over de ruwe vloer naar het Heilig Sacrament. Daar stortten zij dikwijls met uitgestrekte armen hun hart uit voor de Eucharistische koning. Zwermen kleine kinderen hokten rond een biddende Mexicaanse moeder die haar ogen gevestigd hield op de gastheer, met hoofdletter geschreven. Andere Mexicanen brachten armen vol bloemen aan en legden ze op het altaar en op de altaarafsluiting. Nog anderen lieten aandenken zachter aan een of andere genezing die ze bekomen hadden door hun gebed tot onze lieve Heer in het Heilig Sacrament. Het is hetzelfde verschijnsel in alle mariale heiligdommen over de hele wereld. Maria leidt de bedevaarders naar haar goddelijke zoon, die op de troon verheven is in de heilige Eucharistie. Met open armen verwelkomt zij haar lijdende kinderen en naar verlangend elk van hen te omarmen en hen naar Jezus te leiden, die eens ook in haar armen gelegen heeft. In deze zin mag ze ook genoemd worden onze lieve vrouw van de zeer hoogverheven of van het zeer hoogverheven sacrament, de meest theologische van alle titels aan Maria toegekend, na die van Moeder Gods, naar het woord van Paus Pius X. Hoofdstuk Zaligsprekingsproces voor Juan Diego. Ook Juan Diego is niet vergeten. Men realiseert zich dat onze lieve vrouw er de voorkeur aan gaf te verschijnen aan hem die het de minste van allen was, de laagste in rang van zijn dorp, opdat niemand zich zou uitsluiten of uitgesloten voelen van haar moederlijke liefde. Een kerkelijke commissie verzamelt voortdurend documenten en gegevens om ze, als de tijd ertoe gekomen is, naar Rome te zenden met het oog op het voordragen van Juan Diego's zaligverklaring. Het proces gaat noodgedwongen traag, omdat het weinige dat over zijn leven bekend is, misschien onvoldoende is om te voldoen aan de door Rome gestelde eisen als het gaat over het gedetailleerde leven en de deugden van een kandidaat voor de heiligverklaringen. In een herderlijk schrijven van april 1939 stelde bischop Manrique Zarate van Mexico City: Juan Diego had de sublieme ervaring de moeder Gods te aanschouwen, door wie hij zo bemind werd dat hij alleen de drager werd van haar liefdesboodschap tot de jonge Mexicaanse kerken. Deze ene overweging zou voldoende moeten zijn om openlijk de betreurenswaardige misstap af te keuren die alle Mexicanen hebben begaan en vooral diegenen onder ons die, door positie, sociale verantwoordelijkheid of stand, de eerste zouden moeten geweest zijn om naar de zaligverklaring van Juan Diego te streven. De bisschop ging verder met het vertellen van het leven van deze nederige boer en de zedelijke en goddelijke deugden die hij beoefend had. Hij haalde daarbij verschillende bronnen aan om zijn gegevens te ondersteunen en eindigde met een oproep tot gebed aan alle Mexicanen om de uiteindelijke zaligverklaring te bekomen. Een van de grootste nog levende apostelen van onze lieve vrouw van Guadeloupe, Dr. Charles Waling van New York, heeft een belangrijke rol gespeeld in het bevorderen van de zaak van Juan Diego. In 1968 reisde hij naar Rome om paus Paulus VI te smeken en uitspraak te doen over het belang van Juan Diego. Alhoewel omstandigheden de Heilige Vader later verhinderden het voorgenomen plan uit te voeren, was hij er toch enthousiast over en beloonde Dr. Walig met een medaille, omdat hij een zeer apostolisch werk verricht had, door deze kwestie te bevorderen. 3 jaar later schreef Dr. Walig zijn eerste boek over Juan Diego, zie de biografie, en in 1974 was hij verantwoordelijk voor het samenstellen van een commissie die de eerste stappen zou zetten voor het aanhangig maken van de zaligverklaring. Hij overhandigde vervolgens aan de vice-postulator een 157 bladzijden tellende verzameling van documenten die hij nauwgezet verzameld had met betrekking tot de zaak Juan in het departement voor oude manuscripten van de Openbare Bibliotheek in New York. De rol van Juan Diego als een voorbeeld van leuk lekenapostolaat was nooit duidelijker dan vandaag. Waarom, vraagt dokter Valich zich af, werd iemand als hij die speciaal begunstigd werd door de moeder van God, die zo'n belangrijke rol gespeeld heeft in de geschiedenis van het christendom, door de kerk verwaarloosd, terwijl anderen die minder gedaan hebben, wel werden geëerd? Waarom zou de afbeelding van Juan Diego als een integraal onderdeel van de heilige beeldenis slechts meer dan 400 jaar later ontdekt worden? Dr. Valich verwijst hier naar de verbazingwekkende ontdekking van de beelden in de ogen van de heilige maagd, waarover in het volgende hoofdstuk wordt uitgeweid. Het antwoord op dit mysterie zal misschien na verloop van tijd duidelijk worden. De wijze waarop het decreet van Vaticanum II over het apostolaat van de leken geformuleerd werd, verwekt de indruk dat de concilievaders aan Juan Diego gedacht hebben. Door deze nederige boer, de armste van de armen, toonde God aan dat iedereen, onafgezien van zijn of haar plaats in het leven, als het nood doet, kan beantwoorden aan de goddelijke roeping en met de genade en onder de leiding van de Heilige Geest resultaten kan bereiken die werkelijk monumentaal zijn, zoals Frank Duff, zaliger gedachtenis, de stichter van het Maria-legioen. Onze lieve vrouw zei tot Juan: maar het is beslist nodig dat gij diegene zijt die deze opdracht uitvoert en dat ze door uw tussenkomst en hulp tot stand komt. Door deze zending te aanvaarden werd hij het voorbeeld van alle lekenapostelen. Op onze dagen kunnen we, in de talrijke moeilijkheden die ons bedrukken, vooral Juan Diego's niet opgevend geduld en blijvende volharding leren navolgen en erop vertrouwen dat, als we ons maar oefenen in de beste van onze gaven, op welk terrein ook God wat van ons vraagt, en in gedachten houden dat gebed en offer de voorrang hebben, wij niet zullen mislukken. Daarom is het uw taak, dierbare zonen, zei paus Paulus VI, klaar te staan en vrijgevig de hulp te bieden die van u gevraagd wordt voor de innerlijke vernieuwing van de kerk, voor de eenheid onder de christenen, zowel als om getuigenis af te leggen van liefdadigheid in de wereld van vandaag, opdat de wereld mogen geloven. Als een echo van deze woorden zei dokter Valich, zelf een onvermoeibare lekenapostel, ik citeer, als de miraculeuze afbeelding van de gezegende maagd Maria het teken is van de uiteindelijke overwinning op de slang, is zij ook het begin van de deelname van de leken aan het apostolaat van de kerk, zoals we dat in de moderne tijd kennen, speciaal het apostolaat dat opgewekt wordt door de vereniging met Maria. Guadalupe is een sprekend voorbeeld van het feit dat onze lieve vrouw niet alleen werkt, maar menselijke instrumenten kiest, volledig aan haar liefde toegewijd, om haar taak te volbrengen. De geliefde basiliek in gevaar. Om terug te komen op ons relaas over het heiligdom en zijn ontwikkeling, in het begin van de 70er jaren van vorige eeuw waren de volken van Mexico met ontzetting geslagen toen ze vernamen dat hun zo geliefde basiliek gevaar dreigde in elkaar te storten. Het was reeds lang duidelijk dat het massieve gebouw traag maar zeker verzakte en overhelde. Toen de omgevende meren jaren daarvoor waren drooggelegd, bleef de bodem verzadigd van water. Ten gevolge daarvan begonnen talrijke grote gebouwen weg te zinken in de vochtige, erg samendrukbare klei van de oude merenbedding. Burgerlijke ingenieurs hebben wonderen verricht door gebouwen uit de grond te tillen of er terug op te zetten, maar ondanks hun vindingrijkheid waren zij niet in staat het gestadig meer overhellen van de basiliek te stoppen. En dan is het volgende hoofdstuk bouw van een nieuwe basiliek. Ten slotte besloot de Mexicaanse president Echeverria een nieuwe ronde tempel te bouwen in de buurt van de basiliek en daarin de heilige beeltenis onder te brengen. Op 12 oktober 1976 was het indrukwekkende nieuwe gebouw voldoende voltooid om de heilige beeltenis vanuit het barokke heiligdom hier over te brengen. Het nieuwe gebouw kostte in 1975 zowat $70 miljoen en biedt plaats aan 10.000 mensen. De grote ronde vorm van het gebouw was voorbestemd om als prototype te dienen voor de nieuwe kerkenbouw. Aldus pater Manuel Ponche, secretaris van de Nationale Commissie voor de Kerkelijke Kunst in Mexico. Het is begrijpelijk dat de revolutionaire vormgeving van de nieuwe basiliek blootstond aan veel kritiek. Eigenaardig genoeg hield het de overhellen van de oude basiliek op zodra de nieuwe tempel werd geopend. En rond die tijd keurde de regering een wet goed waardoor ze beslag legde op alle kerken van Mexico waarvan de bouw terugging tot de koloniale periode om ze te veranderen in musea voor religieuze kunst en waarvan de voormalige basiliek de eerste zou worden. Er kwam echter zo'n verzet tegen dit plan dat het in de lade moest geborgen worden en tot op het ogenblik van het schrijven van dit boek, en dat is 1981, blijft het gebouw gesloten om te voorkomen dat het volk zou eisen de heilige beeldenis terug te plaatsen in haar zo geliefde eeuwenoude huis. Het behoort niet aan de schrijver commentaar te leveren op de huidige ongelukkige staat van zaken, maar we kunnen er zeker van zijn dat als God de tijd rijp acht, onze lieve vrouw die controverse zal beslechten tot ieders voldoening. En dan bezoekt paus Johannes Paulus II Guadalupe. De grootste dag in de lange geschiedenis van Guadalupe was zeker 27 januari 1979, toen paus Johannes Paulus II, de heilige paus, het heiligdom bezocht op de weg naar de conferentie van de Latijns-Amerikaanse bisschoppen in Pueblo. Terwijl hij zijn eer betuigde voor de met bloemen bedekte beeltenis, verklaarde zijn heiligheid. Sedert de tijd dat de indiaan Juan Diego sprak tot de zoete lieve vrouw van Tepeyac, zijt gij, moeder van Guadalupe, beslist binnengetreden in het christelijk leven van het volk van Mexico. En inderdaad drukten de woorden van de heilige vader een waarheid uit die in heel het land duidelijk zichtbaar was. Want er is nauwelijks een huis dat geen afbeelding bezit van de sublieme beeltenis van onze lieve vrouw van Guadalupe en waarin het niet dagelijks het centrum is van de familiale devotie tot de moeder gods. Zijn aanwezigheid maakt elk huis tot een heiligdom waarin onze lieve vrouw met dezelfde onaardse schoonheid en liefhebbende tederheid neerkijkt op elk lid van de familie als eenmaal op het in vervoering zijnde gelaat van Juan Diego. Tot allen spreekt ze diezelfde lieflijke en onweerstaanbare woorden. Ben ik niet hier? Ik die uw moeder ben? En dan is er een foto van de basiliek van Guadalupe die in 1976 werd ingewijd. En dan gaan we straks verder met het hoofdstuk. Gebed voor van paus Johannes Paulus II tot onze lieve vrouw van Guadalupe. Dat alles in het boek van Francis Johnston, Het wonder van Guadalupe. Beste luisteraars, tot zo. Gebed van paus Johannes Paulus II tot Onze Lieve Vrouw van Guadalupe. Om zijn gedenkwaardig bezoek te tekenen, maakte paus Johannes Paulus II het volgend gebed tot Onze Lieve Vrouw van Guadalupe. O onbevlekte maagd, moeder van de ware God en moeder van de kerk, gij die vanaf deze plaats uw erbarmen en medelijden openbaart met allen die om uw bescherming smeken, aanhoor het gebed dat we met kinderlijk vertrouwen tot u richten. En leg het voor aan uw Zoon Jezus, onze enige verlosser, moeder van erbarmen, lerares van het verborgen en stilzwijgende offer. Aan u die tot onze zondaars komt, dragen we vandaag ons leven, ons werk, onze vreugde, onze onvolmaaktheden en onze zorgen op. Schenk vrede, rechtvaardigheid en welvaart aan al onze volken. Want we vertrouwen aan uw zorgen toe, onze lieve vrouw en onze moeder, al wat we hebben en al wat we zijn. We wensen geheel de uwe te zijn, totus tuus, geheel de uwe te zijn en met u de weg te gaan van de volledige trouw aan Jezus Christus en zijn kerk. Rijk ons altijd uw liefhebbende hand. Maagd van Guadalupe, moeder van de Amerikaanse landen, wij bidden tot u voor alle bisschoppen die zij de gelovigen langs de pad van het intens christelijk geloof mogen leiden, het pad van liefde en nederige dienst van God en de zielen. Aanschouw de overgrote oogst en kom tussen beiden bij de Heer, zelf dat hij een zucht naar heiligheid mogen imprinten in het hele godsvolk. En bewerk overvloedige roepingen tot het priesterschap en tot het kloosterleven. Maak hen sterk in het geloof, vurige uitdelers van Gods mysteries. Schenk onze gezinnen de genade van liefde en de eerbied voor het leven vanaf het allereerste begin. Dezelfde liefde waarmee gij in uw lichaam het leven van Gods Zoon ontvangen hebt. Gezegende maagd Maria, moeder van de ware liefde, bescherm onze families opdat ze altijd samen mogen blijven en zegen de opvoeding van onze kinderen. Gij, onze hoop, kijk op ons neer met erbarmen en leer ons voortdurend tot Jezus te gaan. En als we vallen, help ons weer op te staan en tot Hem terugkeren door middel van de belijdenis van onze fouten en zonden in het sacrament van de biecht, dat vrede geeft aan de ziel. We smeken u, schenk ons grote liefde tot het heilig sacrament en tot de heilige sacramenten, die als het ware de tekenen zijn die uw Zoon op aarde nagelaten heeft. Op die manier, zeer heilige moeder, met de vrede van God in ons geweten, met onze harten vrij van kwaad en haat, zullen we in staat zijn aan allen echte vrede te brengen. Vreugde en vrede die tot ons komen van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, die met de Vader en de Heilige Geest leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Tot zover dit mooie gebed van Johannes Paulus II. Een volgende hoofdstuk. Mooier en lieflijker dan dit is er geen op deze wereld. Op het einde van 1979 kwam er een ontwikkeling die van bijzonder belang was voor de Engels sprekende bedevaarders naar Guadeloupe. Enkele jaren voordien was in de nabijheid van het heiligdom door Helen Berens een centrum geopend voor Engels sprekende bezoekers. Maar het was na haar dood gesloten. Op 16 juli 1979 besloot de Vereniging van de Koningin der Amerikaanse Landen, bijeengekomen aan het heiligdom van Sint Elizabeth Seton in Emmitsburg, Maryland, te proberen een ander soortgelijk centrum op te richten in Guadalupe, om aan de bedevaders een dieper inzicht te geven in het mirakel en de boodschap van Guadalupe en de verzekering dat Onze Lieve Vrouw bescherming geeft aan allen die deze landen bewonen en aan alle mensen die me beminnen. Dan staat er weer een foto. De ogen zijn omlaag gericht van Onze Lieve Vrouw, maar de pupillen zijn duidelijk te zien. Het project werd gesteund door de bisschoppen van de Verenigde Staten en een groot aantal vooraanstaande katholieken uit dat land. Begin december 1979 vlogen zeer eerwaarde heer Jerome Hestrich, voorzitter van de vereniging, en John Heffert, waarnemend secretaris en internationaal lekenafgevaardigde van het Blauwe Leger van Onze Lieve Vrouw van Fatima, naar Mexico City, met de bedoeling een geschikte plaats te zoeken En daar een maatschappij op te richten die zich zou bezighouden met de uitbouw en de administratie van het nieuwe centrum. Een comité dat voordien al in Mexico City gevormd was voor de stichting van een nieuw centrum ten behoeve van de Engelssprekende bedevaarders, stond bisschop Hestrich en John Hufford, die stond dat bij, in het zoeken naar een geschikte plaats voor de vestiging. Een groot eigendom gelegen op nummer 33 van de Via Allende. Naast dit gebouw bevond zich het Benedictinessenklooster van de missiezusters van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe, met een openbare accommodatie voor 300 personen in 3 verschillende auditoria, een ruime kapel en een eetzaal. De zusters verklaarden zich bereid mee te werken aan het project en hun faciliteiten nog uit te breiden ten behoeve van de Engels sprekende bedevaarders in het centrum. Tijdens een daaropvolgende bijeenkomst in de stad besloot het Mexicaans comité met bisschop Hestrich en John Hufford het gebouw de naam te geven van Casa Regina, of Huis van de Koningin der Amerikaanse Landen, en een maatschappij op te richten om alles te organiseren en het gebouw te onderhouden. De goedkeuring van de abt van de basiliek, Monseigneur William Schulenburg, werd toegezegd en kardinaal Corripio van Mexico, van Mexico City dan, juichte het project van harte toe en stemde erin toe lid te worden van het voorlopig comité voor de stichting van de geplande maatschappij. Zijne eminentie maakte later bekend dat paus Johannes Paulus II zowel hem als kardinaal Miranda bezocht had tijdens hun verblijf in het Mexicaans college in Rome en dat, staande voor een schilderij van de heilige beeltenis, hij gezegd had: "Ik voel me aangetrokken tot dit schilderij van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe, omdat haar gelaat vol lieflijkheid en eenvoud is. Het roept me." De stichting van dit nieuwe centrum zal ten goede komen aan de Engelsen, Ieren, Australiërs, Nieuw-Zeelanders en veel andere Engels sprekende bedevaarders die in steeds toenemende aantallen het heiligdom bezoeken, naarmate de faam van de heilige beeltenis verder uitstraalt over de wereld. We kunnen er overtuigd van zijn dat Onze Lieve Vrouw dit nieuw initiatief om deze van zo ver komende bedevaarders dieper inzicht in de betekenis van haar portret en haar aanwezigheid te geven, zal goedkeuren. Betekenis die vervuld ligt in de woorden van de beroemde Jezuïetendichter Pater Abed: "Qua neque amabilius quidquam est ne pulcrius orbe." Vertaald: mooier en lieflijker dan dit is er geen op deze wereld. Hoofdstuk 7. Het oordeel van de wetenschap. Vooraleer we de verbazingwekkende bewijzen onderzoeken dat de bovennatuurlijke oorsprong van de heilige beeltenis onomstotelijk aantoont, is het nodig iets meer te weten over het materiaal waarop ze voorkomt. De tilma was het gebruikelijk bovenkleed van de Azteekse mannen. Hij werd aan de voorkant van het lichaam gedragen als een soort schort, een lange schort, dikwijls omgeknoopt om als draagzak te dienen, of rond de schouders gedragen als een mantel. Er waren verschillende types van dit kledingstuk in gebruik, ontworpen door verschillende klassen van de Azteekse maatschappij. De hogere klassen droegen een tilma van katoen die over de rechterschouder werd geknoopt, terwijl de middenklas, waartoe Diego behoorde, een tilma gebruikte, gemaakt van ayate-vezel, een ruwe stof die voortkwam van de vezels van de magaya-cactus. Hij werd over de linkerschouder geknoopt en had de kleur van ongebleekt linnen. De lagere klas knoopte het kledingstuk vast achteraan in de nek, zodat het de drager bij het werk behulpzaam kon zijn. De tilma van Juan Diego bestaat uit 2 volledige lengten van ayate-vezel, in het midden bijeengenaaid en zo ruw geweven dat hij, wanneer men hem van dichtbij bekijkt, bijna doorzichtbaar voorkomt. Gedurende de 16e eeuw werd het kledingstuk ingekort tot de grootte van de beeltenis die 167,64 centimeter of 66 duim bij 104,14 centimeter 41 duim meet, De figuur van onze lieve vrouw is 142,24 centimeter of 26 duim groot en lijkt, zoals Colette Taylor opmerkte, in afmeting toe te nemen naarmate men er zich van verwijdert. Wat te wijten is aan een onbekende eigenschap van het oppervlak die maakt dat het licht dat erop valt weerkaatst wordt. Het hoofd van de heilige maagd is gratievol, naar rechts gebogen en vermijdt als bij intuïtie de middennaad die anders haar gelaat zou vervormen. De ogen zijn neergeslagen, maar de pupillen zijn duidelijk zichtbaar en schijnen, zoals we vastgesteld hebben, vol leven te zijn. De algemene indruk van haar voorkomen is van zo'n onvergetelijke en onvergelijkbare tederheid en bovennatuurlijke lieflijkheid dat woorden ze niet kunnen beschrijven. Tot op heden is men er niet in geslaagd een precieze weergave van het sublieme portret te maken, nog met het penseel, nog met een camera. Kopieën, hoe nauwgezet ook uitgevoerd, slagen er niet in dit onuitsprekelijke delicate van de uitdrukking der heilige maagd weer te geven, evenmin als de uitzonderlijke lijn van haar ogen en haar lippen. Ook kunnen ze natuurlijk de mysterieuze kleurschakeringen niet weergeven die men in de afbeelding waarneemt. Iets wat we later zullen bespreken. De grootste meester van de schilderkunst, schreef professor Tanco Becerra in 1666, geven toe dat een schoonheid van voorkomen zo nederig en vreugdevol menselijk gesproken onnavolgbaar is. Een eeuw later schreef de Mexicaanse schilder Ibarra: geen schilder is ooit in staat bevonden onze lieve vrouw van Guadalupe te schetsen of te kopiëren. Het uitzonderlijke unieke ervan bewijst dat de beeltenis geen werk is van een menselijke artiest, maar van de Almachtige, met hoofdletter. Menige poging is in de laatste decennia gewaagd om een exacte fotografische weergave te maken van de beeltenis door middel van gesofisticeerde camera's, belichtingstechnieken, maar de bereikte resultaten zijn slechts vervormingen gebleken in vergelijking met de onvergelijkbare schoonheid van het stralend origineel. Iedereen gaat akkoord om te getuigen dat de minst onperfecte kopie degene is die zich bevindt in het nationale heiligdom van Onze Lieve Vrouw van de Amerikaanse landen in Allentown, Pennsylvania. Beste luisteraars van Radio Maria, en volgende keer gaan we verder lezen in het hoofdstuk 7, het oordeel van de wetenschap, in het boek van Francis Johnston, Het Wonder van Guadalupe. En dan zijn we reeds toch wel meer naar het einde toe van het boek. Ik dank u voor het luisteren en zou blij zijn om u nog eens te kunnen voorlezen een van de volgende keren over Onze Lieve Vrouw van Guadalupe. Op die dag immers is de kapel ingewijd van onze Vlaamse of Belgisch Radio Maria te Egenhoven op 12 december, de feestdag van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.